Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 71 en daarvan de versen 2 en 5. Psalm 71, wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen dat gij, o groot ontfermer, mijn burcht zijt en beschermer. En ook het vijfde vers. Ik was een wonder in elks ogen, doch gij mijn toevlucht, gij stond mij met sterkte bij. En wat er verder volgt, Psalm 71, vers 2 en 5. De tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, daarvan het 12e hoofdstuk, de eerste 10 versen. Wij noemden u 2 Korinthe 12 vanaf vers 1 tot en met 10. Maar stellen wij ons eerst onder de eis en de belofte van Gods heilige wet. Wanneer wij opnieuw zingen uit Psalm 71 en nu het 10e vers, mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Korinthe 12, de eerste 10 versen. Te roemen is mij waarlijk niet geoorloofd, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus, het is 14 jaar geleden. Of het gebeurd is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Van de zodanige zal ik roemen. Doch van mijzelf zal ik niet roemen, behalve in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn. Want ik zal de waarheid zeggen, maar ik houd ervan af. Opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En ik opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 61, daarvan de versen 1 en 3. En ondertussen worden uw gaven gevraagd voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 61, vers 1. Wil, o God, mijn bede horen. Neig uw oren naar mijn zuchten en geween. In verafgelegen streken, schier bezweken, zoek ik heil bij u alleen. En ook vers 3. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Wat er verder volgt, Psalm 61, de versen 1 en 3. Thank you. Het woord des Heren dat ik u wens te preken, dat kunt u vinden in het schriftgedeelte dat we gelezen hebben. De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, het 12e hoofdstuk en daarvan de versen 7 tot en met 9. Waarvan het woord van de Heren aldus luidt. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij wijken zou. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Tot zover onze tekstwoorden. Gemeente, deze schriftwoorden spreken ons vanmorgen, mijn genade is u genoeg. En dan een drietal gedachten. We zullen in de eerste plaats zien een beproefde Paulus, in de tweede plaats een biddende Paulus en in de derde plaats een roemende Paulus. Dus gemeente, wij preken u vanmorgen, mijn genade is u genoeg. Een beproefde Paulus, een biddende Paulus en ook een roemende Paulus. Gemeente, ik denk dat wij allemaal wel de uitdrukking kennen, ieder huis heeft zijn kruis. En u weet ook wat dat betekent. Jongens en meisjes, jullie weten dat ook wel. Dat betekent dat ieder gezin en ieder mens in zijn leven een bepaald verdriet heeft, een bepaalde zorg heeft, iets wat heel moeilijk kan zijn in zijn of haar leven. Ingewikkeld ook, want ik denk ook, zoals we hier in de kerk zitten, dat we dat allemaal zullen beamen en zeggen, ja, inderdaad, we hebben allemaal onze eigen zorgen, onze eigen problemen. En toch, gemeente, behalve dat ieder huis zijn eigen kruis heeft, dan kan het ook gebeuren dat het in het leven van iemand zo is dat er een kruis is dat zo groot is dat de mensen er vroeger wel eens van zeiden, dat kruis, dat is zo groot, dat kan de deur niet door. En wat bedoelden ze dan met zo'n kruis wat niet door de deur heen kan? Daar bedoelden ze mee, dat is zo'n groot probleem, dat probleem dat ligt zo diep, zo teer in mijn hart. Daar kan ik met niemand over spreken. Een ander weet het niet, een ander ziet het niet. Maar dat kruis, dat is er wel in mijn leven. Maar dat is zo groot, het gaat de deur niet door. En de enige met wie er dan over gesproken kan worden, dat is de Heere in de binnenkamer. Gemeente, dat zijn kruisen, die nemen wij dus mee de binnenkamer in. En over zo'n kruis, wat nou te groot is, wat niet door de deur heen kan, daar gaat het over in onze tekstwoorden. En wat is dan het verband waarin Paulus spreekt in onze schriftwoorden? In het verband van onze tekst verdedigt Paulus zich tegenover zijn tegenstanders. Want in de gemeente van Korinthe, daar waren tegenstanders. Er waren mensen die eigenlijk een beetje hun schouders ophaalden over Paulus en die zeiden, nou ja, die Paulus, dat is ook niet zoveel hè. Het is niet zoveel, want hij zoekt eigenlijk toch maar zichzelf. En ach ja, zijn brieven, die zijn wel aardig hoor. Die zijn wel gewichtig en krachtig. Maar als je Paulus ziet, dan is het toch maar een nietig mannetje. Zijn lichaam is zwak en zijn preken, nou, dat is eigenlijk ook helemaal niets bijzonders. En Paulus, hij ziet zich dan genoodzaakt om zich te verdedigen. En wat doet Paulus dan? In de voorgaande hoofdstukken verhaalt hij de wederwaardigheden die hij als apostel heeft moeten ondergaan. Al die rampen en al die tegenspoeden die Paulus in zijn leven had gehad, die waren niet om zijn zelfswil, maar om Christus wil. En als Paulus dan in het 12e hoofdstuk komt, dan volgt er wat we gelezen hebben. Dan gaat Paulus verder. En dan gaat hij dus ook vertellen wat de Heere hem geschonken heeft. En dan horen we Paulus zeggen in het tweede vers. Ik ken een mens in Christus. Een gemeente? Dan moet je opletten in wat voor omsluierde taal Paulus spreekt. Paulus zegt, ik ken een mens. Hij zegt niet, nou mensen, moet je eens even goed luisteren. Wat ik allemaal in mijn leven heb mogen ervaren. En wat ik nou allemaal heb meegemaakt. Nee, dat zegt Paulus niet. Hij zegt, ik ken een mens. En gemeente, in die paar woorden spreekt Paulus over de kruisiging van zijn eigen ik. Hij spreekt oefening in het geestelijke leven. Hij zegt, ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, dat weet ik niet. Of buiten het lichaam, dat weet ik ook niet, maar God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En gemeente, u hoort het. Aan Paulus was 14 jaar geleden een heerlijke voorsmaak van de hemel gegeven. Het was een heerlijke tijd geweest voor zijn ziel. Hij was tot in de derde hemel in de geest opgetrokken. Dat wil zeggen tot in het hemelse paradijs. En toen is hij in de geest als het ware overgeplaatst in het huis van de Vader met zijn vele woningen. Om met de moordenaar aan het kruis in het paradijs te verkeren. Maar, zegt Paulus, meer kan ik er niet over vertellen. Hij kan niet zeggen of het buiten het lichaam of in het lichaam geschied is, wat hij er allemaal hoorde. En de woorden van God de Vader en van God de Zoon en van de Heer Jezus. Dat hij daar hoorde het gezang van de gezaligden en van de heilige engelen. En Paulus zegt, ik kan het allemaal niet uitspreken. O, Paulus kan die dag, al is het 14 jaar geleden, niet vergeten. Het staat nog helder in zijn geheugen gegrift. Hij zal het nooit kunnen vergeten, wat hij daar heeft gehoord. Die woorden van God de Vader en van de Heer Jezus en van de gezaligden en van de engelen. Maar hij kan het niet onder woorden brengen, omdat het te groot is. Gemeente, wat een heerlijke dag moet dat voor Paulus geweest zijn. Opgetrokken in de geest, in de derde hemel en dan een voorsmaak van de hemel te mogen smaken. Maar dat kan vandaag nog gebeuren. En ik hoop dat er hier in de Scheveningen ook mensen zijn in de kerk die dat mogen verstaan. En die daar iets van weten. Want al Gods kinderen, als het goed is, kunnen spreken van de heerlijke voorsmaken van de hemel. En natuurlijk, ik weet het wel. Gods kinderen die hebben niet meer dat wonderlijke gezicht waar Paulus hiervan spreekt. Maar toch zijn er nog wel tijden in het leven van Gods kinderen dat zij voorsmaken van de hemel mogen hebben. En dat ze dan mogen drinken uit de rivier van Gods liefelijkheden. Immers, als door Gods genade Christus in ons leven is geopenbaard. Als de deur der hoop in het dal van Achor. Dan mogen we iets zien van die parel van grote waarde, die het middelpunt is van de hemel. En als we in ons leven wel eens iets hebben mogen smaken van het eeuwige welbehagen des Vaders, van de liefde van God, dan smaken we in dat welbehagen ook iets van de vreugde van de hemel. En als bovendien de Heilige Geest in ons wonen mag, dan mogen wij toch zeker zijn van de erfenis daarboven. En daarom, God des Heren hier in ons midden, daar bent u toch een vreemdeling van. Van die voorsmaken van de hemel. Gemeente, weet u daar ook iets van? Onvergetelijke tijden. Iets van de hemel in je hart. Zo was het dus bij Paulus. Maar nu gebeurt er in het leven van Paulus iets waardoor hij er duidelijk aan herinnerd wordt dat ondanks de rijkelijke genade die hij ontvangen had, opgetrokken tot in de derde hemel, dat hij toch een heel gewoon mens was. Want wat gebeurt er in het leven van Paulus? Nou, Paulus zegt in onze tekstwoorden, ik heb een doorn in mijn vlees. Een scherpe doorn. Paulus spreekt hier over een doorn, jongens en meisjes. Dat kunnen jullie ook wel snappen. Maar waar kom je nou het eerst in de Bijbel een doorn tegen? Ja, precies, toen Adam en Eva gezondigd hadden. Want toen heeft de Heere gesproken. Het aardrijk zij om uwentwil vervloekt en het zal doornen en distelen voortbrengen. Dus een doorn, dat is het symbool van onze ellende. En als nou een doorn doordringt in je vlees, dan veroorzaakt dat felle pijn. En Paulus spreekt hier niet alleen over een doorn, hij spreekt over een scherpe doorn. Dat wil zeggen heel erg pijnlijk. De minste beweging die hij maakt veroorzaakt bittere smart en pijn. Hij zegt, een scherpe doorn is mij gegeven. Het was geen lot bij Paulus. Dat bestaat ook niet. Het was ook geen toeval bij Paulus, want dat bestaat ook niet. Waar Paulus zegt, het is mij gegeven. Een scherpe doorn in het vlees gegeven. En wat is nou die doorn geweest? Ach, gemeente, dat weten we niet. En Paulus vertelt het zelf ook niet. En vandaar dat deze doorn ook vaak een doorn is geweest voor uitleggers. En er zijn wat gissingen geweest. De een die zegt, het zijn geestelijke aanvechtingen geweest. En de ander zegt, het was het grote verdriet dat Paulus had door alle tegenstand. En weer een ander zegt, het zal wel een bepaalde ziekte zijn geweest, waardoor hij verhinderd was om zijn werk te doen. Maar gemeente, wat die doorn ook geweest zou zijn, wat het ook was, het was voor Paulus een zwaar kruis. En Paulus kan er eigenlijk niet over spreken, wat dat kruis nou precies is. Het is een kruis wat bij Paulus niet door de deur heen kon. Het was een heel zwaar, pijnlijk kruis, een scherpe doorn in het vlees. Maar gemeente, nou kijk ik van Paulus naar u hier vanmorgen in de kerk. Want dat zou toch best kunnen dat hier vanmorgen mensen in de kerk zitten met zo'n doorn in het vlees. Een man of een vrouw, misschien ook wel een jongen of een meisje. Want jongens en meisjes, ook al ben je jong, ik weet het wel, dan kun je ook een bepaald verdriet hebben in je leven. Een bepaald kruis. En misschien zitten er toch ook wel zulke mensen in de kerk met een bepaald leed, met een bepaald lichamelijk lijden, een bepaald psychisch lijden, een bepaalde smart in je leven. En al deze dingen die kunnen je levenspad verduisteren, zelfs zo dat er een grote beproeving wordt. Want gemeente, door zo'n scherpe doorn, door zo'n kruis, door zo'n leed of smart, door psychisch lijden, daar kan je leven als het ware door lam gelegd worden. Dat je zelfs je werk niet meer kan doen. Met een scherpe doorn in het vlees kan het zelfs gebeuren dat je leven er zinloos uit gaat lijken, naar gaat lijken. En dat je gaat zeggen, waar leef ik nou eigenlijk voor? Een scherpe doorn in het vlees. En wellicht zitten er vanmorgen hier in de kerk voor wie dat herkenbaar is en ook werkelijkheid is. En gemeente, dan zegt de Bijbel, de Schrift, hierover, dat ervaart de rechtvaardige en de onrechtvaardige. In dat opzicht is er ook geen nieuws onder de zon. De spreukendichter die zegt, enerlei wedervaart de rechtvaardige en de onrechtvaardige. En toch gemeente, bij de rechtvaardige, dat zijn Gods oprechte kinderen, bij de rechtvaardige, dan kan er iets bijkomen dat het leed verzwaart. En wat gebeurt er dan? Als de Satan met beide vuisten slaat op je ziel, als er zo'n kruis is in je leven, nou gemeente, dan gaat de Satan er gebruik van maken. Hij gaat er gebruik van maken om je in opstand te brengen tegen God. En dan wordt dat leed, die doorn in je vlees, die ziekte, dat kruis, dat psychische lijden, noem maar op, dat wordt dan als het ware een angel in je vlees, die steeds verder doordringt totdat het onze ziel raakt. En dan wordt die nood in je leven een gevaar. Dan wordt het een gevroed in onze ziel. Want als die engel des Satans ons met beide vuisten slaat op de ziel, Als je zo'n doorn hebt, dan probeert de Satan de waaroms op te roepen. Waarom gaat het nou zo in mijn leven? Of waarom is mijn huwelijk nou zo gelopen? Of waarom gaat het nou zo met mijn kinderen? En waarom heb ik nou altijd van binnen dat psychische lijden? Dat ik altijd maar weer van binnen heen en weer geslingerd word. Dat ik altijd zo moedeloos ben. En waarom verlies ik nou zoveel levenskracht en levensmoed? En andere mensen, die zie ik sterk staan. En waarom sta ik nou bij het graf van een kind? En waarom maak ik dit nou allemaal mee in mijn omgeving? Allemaal rons, waarop we geen antwoord kunnen geven. Tezamen soms in een veld vol van vraagtekens. En dan kijk je om je heen, verbijsterd. En al die waaroms, die dreigen ons steeds verder bij God vandaan te drijven. Die waaroms, die brengen ons tot moedeloosheid. En die kunnen ons zelfs tot wanhoop brengen. Want steeds maar weer worden wij gewezen op dat leed. Op die moeite in ons leven. En als we 's morgens wakker worden, als we tenminste hebben kunnen slapen, dan slaan we onze ogen op. En wat zien we dan? Dan zien we een dag voor ons met alleen maar vraagtekens die levensgroot voor ons staan. Waarom is dat nu zo? Waarom is dat nu gebeurd? Ja, een doorn in het vlees die dagelijks roet, die dagelijks steekt, die dagelijks pijn doet, gemeente. Bent u, ben jij er vanmorgen misschien wel mee naar de kerk gekomen? En anders ziet het niet dan u. U ziet er keurig netjes uit in de kerk en de mensen denken misschien voor het oog dat dat allemaal wel aardig gaat. Maar daarvan binnen, je kunt er met niemand over spreken. En je sleept het in je leven mee. Al die pijn en dat verdriet, die verzoekingen, die er misschien wel zijn in je hart, waar je met niemand over kunt of over durft te spreken. Dat leed. Een doorn die de Satan gebruikt om met beide vuisten op je ziel te slaan. En ons van God af te voeren, weg te voeren. Ach gemeente, de weg die God wil gebruiken in ons leven om ons klein te maken en ons klein te houden, dat is vaak de weg die de Satan aangrijpt om ons van God los te maken. Om ons van de Here af te drijven. En dan gaat de Satan er met zijn beide vuisten op slaan om ons opstandig te maken en ons van God af te brengen. En er is niets ergers in het leven van Gods kinderen dan dat ze in opstand komen. Dat brengt grote duisternis over je ziel. En hier staat Paulus ook naast de mens van onze tijd in de golving van het leven. En gemeente, dit geldt nu juist de rechtvaardige, de gelovige. Want een mens buiten God en buiten Christus, daar is het soms veel gemakkelijker voor om de moeite van het leven te trotseren. Want die kan er zich nog wel eens bij neerleggen en die kan zeggen, het is nou eenmaal zo. En die kan nog wat verstrooiing en nog wat afleiding zoeken in andere dingen. Maar gemeente, als wij oprecht geloven in de Godsregering, in ons leven, dat er geen toeval is, dan kunnen we geen surrogaat vinden dat ons helpt. En dan is er maar één weg, met al mijn noden bij hem terechtkomen. En dan mag Paulus achteraf licht krijgen waarom die doorn in zijn vlees gegeven is. Nou, dan zegt hij in onze tekst, en hij zegt tot 2 keer toe, moet u opletten, tot 2 keer toe zegt hij, opdat ik mij niet zou verheffen. Hoort u dat? God had hem die doorn in het vlees gegeven, opdat hij zich niet zou verheffen. Om hem voor hoogmoed te bewaren. Immers gemeente, hoogmoed, dat is iets heel ergs. En wie weet, en wie zou dat nou gedacht hebben? Paulus, een man, met zoveel oefeningen in het geestelijke leven. Paulus opgetrokken tot in het paradijs. Dat hem dat hoogmoedig gemaakt zou hebben. En toch, God die het hart van Paulus kende, wist dat het gebeuren zou. En daarom kreeg hij die doorn in het vlees. En daarom kreeg hij dat kruis, om hem voor hoogmoed te bewaren. Hoogmoed, dat is zo erg. Het is al erg als een mens hoogmoedig is over natuurlijke zaken, natuurlijke dingen. Maar het is nog veel erger als een mens hoogmoedig wordt op de ontvangen genade. En u denkt misschien, dat is onmogelijk. Want u zegt, ja, als je jezelf als een verloren zondaar hebt leren kennen, dan heb je toch geen enkele reden meer om hoogmoedig te zijn. Maar gemeente, Gods woord en de bevinding van de heiligen leren het, dat de mens hoogmoedig kan zijn op de genade die hij ontvangen heeft. Hoogmoedig kan worden op de mate van genade. Hoogmoedig op de inzichten die we hebben gekregen in de schrift. Hoogmoedig dat hij van God meer kent van Christus dan van anderen. Het is vreselijk als een mens hoogmoedig wordt in de genade die hij heeft ontvangen. En gemeente, dan kan het gebeuren dat God, net als bij Paulus, ons daarvoor wil bewaren. En dat hij ons een doorn in het vlees geeft om ons voor die hoogmoed te bewaren. Om ons arm te houden. Om ons klein te houden. Misschien ligt dat in uw leven ook wel zo. Want dan moet de Heere vaak moeilijke wegen met ons gaan. Om ons klein en ons afhankelijk te houden. Waar Paulus zegt, dat is nu genade. Opdat ik mij niet zou verheffen. Een beproefde Paulus. En dan nu in de tweede plaats een biddende Paulus. Maar we gaan eerst samen zingen uit Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen en wat er verder volgt. Een biddende Paulus. Want Paulus, die dit zware kruis in zijn leven droeg, wat doet hij daarmee? Gaat hij ermee naar de mensen om erover te spreken? Ach, Paulus weet het wel. De mensen, die zouden hem helemaal niet begrijpen. En de mensen, die zouden het ook niet in kunnen voelen. Het is een kruis in zijn leven waar hij niet mee door de deur kan. Maar wat doet Paulus dan met dit kruis? Hij gaat er wel mee de binnenkamer in. En dan lezen we in onze tekstwoorden dat hij zegt, hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij wijken zou. 3 maal, zegt Paulus. En gemeente, u begrijpt wel, dat woordje 3, dat wordt hier niet voor niets gebruikt. Dat is in de Bijbel het getal van de volheid. De volmaaktheid. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. En gemeente, dan kunnen we in onze gedachten toch wel mee met Paulus naar de binnenkamer. Jullie ook, jongens en meisjes? Letten jullie op? Dan zie ik Paulus in gedachten voor de eerste maal zijn knieën buigen. En dan horen we Paulus hartelijk smeken. Hij schreeuwt tot God. Heere, neem dat kruis toch uit mijn leven weg. Neem die verzoeking toch weg. Neem die strijd toch weg. Neem die moeite toch weg in mijn leven. Heere, help me toch. Zodat ik er geen last meer van zou hebben. Van die doorn in het vlees. En Paulus schreeuwt tot God. En wat gebeurt er dan? Weten jullie het, jongens en meisjes, wat gebeurt er dan? Nou, er gebeurt helemaal niets. Paulus krijgt geen antwoord van de Heere. Hij blijft stil. Die doorn in het vlees, die blijft gewoon steken. En de engel des Satans, die blijft met zijn vuisten slaan op zijn ziel. En ach, ik denk dat hier vanmorgen er toch ook wel in de kerk zijn die dit ook wel eens hebben meegemaakt. Gemeente, het zal je gebeuren. Uit de nood van je leven gebeden, of de Heere die doorn uit je vlees wilde wegnemen. Uit de nood van je leven gekropen op de knieën van de binnenkamer. Je handen opgeheven naar God in de hemel. En dan? Geen antwoord. Tot de hemel zwijgt in je leven. Gemeente, dan kreunt het van binnen zoals een boom kraakt onder een geestelende storm. Zo kraakt en kreunt het dan van binnen. Want dan schreeuwen wij het uit. Waarom verbergt gij u dan? Zou God zijn genade vergeten en nooit meer van ontferming weten? En dan is de duivel erbij als een engel des Satans om hem op zijn ziel te slaan. En die duivel die zegt dan tegen je, nou, waar is nou God op wie je bouwde? Die God waarvan je zoveel verwachtingen had, die God, waar toch een keuze voor lag in je leven. Die God waarvan je hebt gezegd, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Als de Heere echt met je begonnen was, denk je nou echt dat je dan last zou hebben van die zonde in je leven? En als de Heere echt met je begonnen was, denk je dan dat die verzoeking, dat je daar last van zou hebben? Dat je dan die boezemzonde in je leven zou hebben, waar je iedere keer weer over struikelt? Als de Heere met je begonnen was en je zaak recht was, dan zou je daar echt niet terechtkomen. En denk je nou echt dat je dan zo moedeloos en zo depressief zou zijn? Nou, waar is nou God op wie je bouwde en waarop je uw zaak vertrouwde? Een gesloten hemel. Paulus krijgt geen antwoord. Maar gemeente, Paulus, die de gemeente zelf voorhoudt in zijn brieven, aanspoort tot volharding in het gebed. Hij gaat voor de tweede keer de binnenkamer in. En weer schreeuwt hij het tot God voor de tweede keer. En wat een teleurstelling. Wat een smart. Als hij van zijn knieën opstaat, er verandert niets. Weer die pijn, weer die doorn in het vlees die steekt. Weer die engel des Satans die hem met beide vuisten slaat op zijn ziel. En dan buigt Paulus voor de derde keer zijn knieën. Maar gemeente, dan krijgt hij antwoord van de Heere. Maar dat antwoord dat hij krijgt, dat is niet het antwoord dat hij verwachtte. Want wat voor antwoord zal Paulus verwacht hebben op zijn bidden? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Ja, ik hoor het jullie al zeggen, dominee. Hij zal toch wel verwacht hebben dat die doorn in het vlees werd weggenomen. Of die pijn of die zorg werd weggenomen. Maar dat antwoord krijgt Paulus niet. Hij krijgt van de Heere een ander antwoord. Want dan zegt de Heere tegen Paulus, mijn genade is u genoeg. Dat is nu het antwoord dat Paulus ontvangt. Mijn genade is u genoeg. En gemeente, eigenlijk is het in het Nederlands een beetje zwak vertaald. Want als je het in het Grieks leest, dan valt eigenlijk de volle nadruk op het woordje genoeg. Je zou het dus eigenlijk 2 of 3 keer moeten zeggen om het accent erop te laten vallen. Genoeg, Genoeg voor u is mijn genade. Genoeg, zegt de Heere. Die genade, Paulus, die spreidt zich als een tentdak over je leven uit. En onder dat tentdak van Gods genade mag hij leven. Met al zijn kruis, met al zijn leed, met al zijn moeite, met al zijn aanvechtingen. Heel zijn leven is geplaatst onder dat tentdak van Gods genade in Christus Jezus. En daarom genoeg, genoeg voor u is mijn genade. O, de Heere zegt als het ware tegen Paulus. Paulus, ik weet heel goed wat je bedroeft. Paulus, ik ken je zorgen. Paulus, ik weet van die doorn die zo steken kan. Ik weet van die verzoekingen. Je bestrijdingen, je aanvechtingen. Maar Paulus, luister nou toch eens goed naar mij. Mijn genade is genoeg om je door alle smart heen te helpen. Mijn genade is je genoeg om door alle droefheid heen te dragen. Want het is mijn genade in Christus Jezus. En dat is genoeg om dat kruis te dragen. En dat kruis, Paulus, dat heb je nodig. Dat kruis, dat kun je niet missen. En waarom niet? Om klein te blijven. Om arm te blijven. Om nooddruftig te blijven. Want hij zal de armen en de kleinen genadig zijn en goed. Degene die schreien en wenen, werd hij vriendelijk en zoet. En Paulus, je kunt dit kruis niet missen. Maar met mijn genade, dan kun je het dragen. En je leeft met al je nood onder die genade die je als een tentdak over je leven uitspreidt. En Paulus, met die genade, dan kan je die doorn laten steken. En dan kun je die Satan laten beuken met zijn vuisten op je ziel. En met die genade, dan kan het. Want mijn genade is u genoeg. En gemeente, nou kijk ik hier weer vanmorgen naar u. De persoonlijke toespitsing van dit schriftwoord van Paulus. En dan zou ik u eerst een vraag willen stellen. Kent u genade? En kinderen, dat is ook een vraag die in jullie wordt gesteld. Kennen jullie genade? Dat is een hele belangrijke vraag. Gemeente, weet u wat genade is in uw eigen leven? Genade bewezen aan een doodschuldige. Genade bewezen, zoals Mephibozeth dat zei, aan een dode hond. Weet u daarvan? Paulus kon ervan vertellen in zijn leven. Hij kon zeggen, mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Zou u dat Paulus na kunnen zeggen? Want daar moeten we van weten, wil het goed zijn, van die genade bewezen door de Heilige Geest. Die genade die in de Heer Jezus bewezen aan een mens die uit zichzelf niet naar een dokter gaat. En die daar leefde in de zonde en in de dood. En die genade, die opzoekende liefde van hem. Hij heeft mij uit een ruisende kuil opgetrokken en op een rotssteen geplaatst. Want gemeente, als u die genade nog mist, dan is dat het allernodigste dat u daar deel aan krijgt. Maar dan mag ik u vanmorgen ook breken. God biedt u die genade nog aan. Zoals u hier in de kerk zit, gemeente, in de bediening van het woord, dan legt hij die genade nog aan uw voeten neer. Hij bidt vanmorgen, laat u met God verzoenen. Want jongens en meisjes, u moet bekeerd worden. U hebt een nieuw hart nodig, anders ga je voor eeuwig verloren. Maar je kan ook nog bekeerd worden, gemeente. Het kan nog, hij biedt u zijn genade aan. Sterker nog, hij bidt het u zelfs, laat u met God verzoenen. O, smeek toch dat uw hart eronder mag breken. Smeek het toch, o Heere, schenk ook mij genade. Want hij heeft het gezegd, wie mij nederig valt te voet, die zal van mij zijn wegen leren. En gemeente, als je nou die genade mag kennen in je leven. De grootste der zondaren barmhartigheid geschiet in Christus Jezus. Onuitsprekelijk. Ach, ik weet het wel. Dan heb je misschien een scherpe doorn in het vlees. Een engel des Satans die slaat. Maar dan zegt de Heere, die hebt u nou nodig. die hebt u nu nodig om klein te blijven, om arm te blijven, om nooddruftig te blijven. En dan mogen we de Heere vragen of hij het weg wil nemen. Maar het kan ook zo zijn, gemeente, dat de Heere dan tegen u zegt, man of vrouw, jongen of meisje, dat kan niet. Die doorn, die kan je niet missen. Die doorn, die heb jij nou nodig in je leven. Maar dan zegt de Heere ook nu nog steeds, genoeg voor u is mijn genade. En daarom aangevochtenen hier in de kerk, ik zou zeggen, houd aan bij de Heere. En zoals Paulus ook driemaal zijn knieën gebogen heeft, buig uw knieën dan. En wees maar net als die onbeschaamde weduwe die bij de onrechtvaardige rechter bleef aanhouden. En wees maar net als die Canaanese vrouw. Schreeuw hem maar achterna. Maar aan de andere kant, geef nu toch ook eens acht op dat antwoord dat Paulus kreeg. Genoeg voor u is mijn genade. Want ach, wellicht zal de Heere dan net als bij Paulus die doorn bij ons in het vlees niet wegnemen. We leven in een wereld vol van doornen. Maar dan zeg ik u dit, als die doorn zo stevig als dat kruis zo zwaar in uw leven is, dan kunnen er misschien zoveel verzoekingen zijn in je leven, waar je niet tegenop gewassen bent en die steeds weer op je aanrollen. Alle grote waterstromen zijn over de ziel gegaan. Dan zegt Smijtergeld op een zeker ogenblik, zie dan toch in het hart van de Heer Jezus. Want gemeente, daar in Christus is genoeg om de ziel staande te houden. In Christus is genoeg om zo'n ziel te vervullen en krachten te geven om het kruis te dragen. Want de oceaan is vol van druppels, maar het hart van de Heer Jezus, dat is nog veel voller van genade. En daarom zegt de Heer Jezus, mijn genade is u genoeg. En daarom nogmaals, u mag bidden of die doorn van u wordt weggenomen. Maar bid toch bovenal of u mag geloven en mag vasthouden aan die genade die er is in Christus Jezus. Want als u genoeg aan die genade mag hebben in uw leven en in uw sterven, dan zegt de Heer Jezus, genoeg voor u is mijn genade. En dan zegt de Heer Jezus er nog wat achteraan tegen Paulus. Want hij zegt, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat zegt Christus, gemeente. Deze Christus is toch een wonderlijke werkgever. In het dagelijkse leven hebben we werkgevers die verwachten krachten van ons. Die verwachten prestaties van ons. Die verlangen dat wij geven wat we te geven hebben. En als je geen krachten meer hebt om te presteren, dan word je als een zwakkere aan de dijk gezet. Dan ben je economisch niet interessant meer. Maar hier het wonder. Deze meester, hij roept zwakken tot zijn dienst. Gemeente Heer is een koning die uitgerekend de nooddruftigen die geen helper heeft, die roept hij. Hier is nou een koning die uitgerekend de zwakken roept. Hij is de enige die om het verstotene gebruiken kan en wil. En juist daar, waar wij onze onmacht ervaren, daar zijn we bruikbaar in zijn dienst. Hij zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wat een wonder. En daarom mag Paulus nu gaan roemen in zijn zwakheden. Dat is onze laatste gedachte, maar we gaan eerst zingen uit Psalm 63 en daarvan het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen en in uw naam mijn zang doen reizen over de verre vocht. Ten slotte nog een roemende Paulus, want dan zegt Paulus, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. De gemeente, dat is een wonderlijke zaak. Want toen Paulus opgetrokken is geweest in het paradijs, toen had hij vast gemeend dat hij het lichaam de zonde nooit meer zou voelen. Toen hij daar opgetrokken is geweest in de hemelse gewesten, zal hij vast gedacht hebben, die oude mens, dat lichaam der zonde des doods, dat zal ik nu niet meer voelen. En dan die teleurstelling. Nu heeft hij al zoveel jaren een scherpe doorn in het vlees. En wat is nou de roem? Nou gemeente, ik denk als God Paulus die doorn in het vlees niet gegeven had, wat was er dan van Paulus geworden? Nou, dan was het eerste woordje dat Paulus had gezegd, ik. Ik ben Paulus. Ik heb veel genade ontvangen. Ik ben zelfs opgetrokken geweest in de hemel. Je moet maar eens even goed luisteren wat ik allemaal te vertellen heb. Gemeente, dat was dan zijn roem geworden. Ik. Dan was hij gaan roemen op de genade die hij ontvangen had. En daar was hij hoogmoediger mee geworden. Want dat is nou de mens. We zitten er altijd zoveel met onszelf tussen. En de oude mensen zeiden niet voor niets vroeger, we hebben gist in onze schoenen. En Veertje, dat heeft nog wind nodig, maar wij gaan vanzelf de lucht wel in. Ook na ontvangen genade. Maar nu geeft de Heere hem die doorn om hem voor hoogmoed te bewaren. En nu heeft Paulus dat smartelijke lijden, dat kruis wat de deur niet door kan, die verzoeking, die pijn, dat kruis. En dat bewaart hem voor hoogmoed. Want wat wordt nu de roem bij Paulus? Nou, voortaan wordt de roem bij Paulus niet, dat heb ik ervaren, ik heb zus en ik heb zo. Maar nu horen we Paulus zeggen, met zijn hoofd naar beneden. Ik heb een zwak lichaam, dus doods en de zonde. Ik heb een doorn in mijn vlees. Maar door de tranen heen mag Paulus hier ook getuigen. En dat is nou de genade. Ik heb een zaligmaker. Alles is uit genade, uit hem. En diens genade is genoeg. Want in hem is kracht om het kruis te dragen. Bij hem is bewaring om mij voor struikelen te bewaren. Hoort u het, gemeente? Dan krijgt Christus de roem. Nu wordt het niet wat ik ervaren heb, maar wat ik heb mogen meemaken, maar Christus alleen. Nee, Paulus roemt nu niet dat er geen zonde in hem was. Paulus weet wel beter. Die oude mens der zonde, het lichaam der zonde en des doods, hij komt het iedere dag weer tegen. Tot zijn grote verdriet, tot zijn grote smart. Maar dat hij nou een zaligmaker heeft, die in hem woont en hem staande houdt, daar gaat Paulus van roemen. Zo zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Je zou zeggen, hoe kan iemand daar nou plezier in hebben, gemeente? En dat is nou het paradoxale, het tegenovergestelde. Daar snapt de wereld helemaal niets van. Maar de godsdienst zonder genade snapt er ook niets van. Hoe kan iemand daar nou plezier in hebben, in zwakheden? Hoe kan iemand nou plezier hebben in zijn kruis? Ach gemeente, Paulus is natuurlijk ook niet blij met zijn zwakheid op zichzelf. En ook niet met dat kruis op zichzelf. En ook niet met die vervolgingen op zichzelf. Maar hij is er wel blij mee. Waarom? Omdat het hem tot Christus uitdrijft. En daarom zegt Paulus, ik ben blij met alles wat mijn zwakheid doet gevoelen. Want hoe meer ik van mijn zwakheid voel, en hoe meer ik dat inleef, mijn eigen onmacht, mijn machteloosheid, mijn vuilheid, hoe meer ik Christus nodig heb. En hoe meer Christus mijn alles is. Kijk gemeente, dat is nou de roem van een ware christen in deze wereld. Die roemt in Christus. Die heeft een welbehagen in eigen zwakheden, niet in die zwakheden op zichzelf. Want ze voelen wel een pijn erover en een bitterheid. Maar omdat ze naar Christus leiden, om in zijn kracht alleen te leven. En nogmaals, gemeente, de wereld die snapt er helemaal niets van. En de godsdienst zonder genade ook niet. Van hoe een mens blij kan worden met een kruis. Hoe een mens blij kan worden met zijn verdriet in zijn leven, met zijn zwakheid. Maar Paulus, die verstaat het omdat ze naar Christus uitdrijven. En Christus hun roem zou zijn. En gemeente, dat is nu precies het verschil tussen een waar kind van God en een onbekeerde. Want een kind van God, die kan een doorn hebben. Die kan een kruis hebben, een verzoeking hebben. Die hebben een lichaam der zonde en des doods. En een kind van God kent ook iedere begeerlijkheid der zonde. En die kent het bederf ook dat alle mensen hebben. En er zit hier toch ook een volk dat daar ook licht over gekregen heeft. Er zitten hier toch ook mensen die daar geen vreemdeling van zijn. En die misschien wel eens onder tranen moeten zeggen. Wat is nou het verschil tussen mij en de wereldse mens? Ik zit in de kerk en het lijkt allemaal wel heel wat hoor. Maar ik heb ook een doorn in mijn vlees. Ik heb ook een lichaam der zonde en des doods. En daar kom ik wel achter ook, iedere keer dat opspeelt. En iedere keer weer. En dan verlies ik het ook elke keer weer, die strijd tegen het lichaam. Tegen het lichaam der zonde en des doods. En dan die begeerte naar de zonde. En dan te weten wat er soms in een hart opkomt. Wat is er nou een verschil tussen mij en de wereld? Nou, kinderen des Heren, dat verschil, dat is oneindig groot. Want dan mag ik tegen Gods volk vanmorgen zeggen, u mag dan een doorn in uw vlees hebben. En u mag dan een kruis hebben. Een lichaam der zonde en des doods. En die begeerlijkheid van de zonde die elke keer weer opspelen. En dat kan een hele bange strijd geven. Maar dan is dit het verschil met de wereld. Gods kerk heeft een zaligmaker. Hij is de koning die de zijne zal bewaren. En zijn genade is genoeg. Genoeg om het kruis te dragen. Zijn genade is genoeg om het leven hier verder te brengen. Zijn genade is genoeg om te sterven. Genoeg voor u is mijn genade. Komt, kinderen des Heren. Laten we dan maar roemen. Laten we dan maar blij zijn met al onze zwakheden. Omdat ze tot Christus uitdrijven. En Hij onze enige roem zou zijn in leven en in sterven. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Trouwe heren. U mag toch alle roem ontvangen. U bent toch de Christus. Bij wie we allen uitgedreven worden. Na ontvangen genade. En heren, wat is dat een rijke prediking. Als we aan de ene kant een kruis hebben ontvangen van u. Gegeven. Wat de deur niet door kan. Maar tegelijkertijd dat u zegt. Mijn genade, dat is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. O heren, dan hebben we toch alles. Voor leven en voor sterven. Wat is dat een rijkdom voor uw kinderen. O heren, dan kunnen we u daar niet genoeg voor dank zeggen. Voor u voor loven en voor prijzen. En heren, als we nou in de kerk hebben gezeten. En we wel zo'n kruis, zo'n doorn in het vlees hebben. Maar niet die genade van u kennen. O heren, wilt u ons dan bij die genade troon brengen. Waar u bent, de Heer Jezus Christus, die ons wil verenigen met God de Vader. En schenkt u dan het geloof om u aan te klampen, aan te grijpen. Dat we naar u toe zullen vluchten met alle zorgen, alle pijn, alle verdriet. En wilt u dan al die nooddruft in heerlijkheid vervullen. Dan is het hier op aarde nog steeds een gebroken halleluja, als wij uw lof zullen verkondigen. Maar dan mogen we weten dat u ons eens zal opnemen in uw heerlijkheid. En dan bij de hemelpoort, dan zal dat kruis wat niet door de deur heen kan, dan zult u dat van ons afnemen. En dan mogen we eeuwig zingen van uw goede tierenheid. En dan is het geen gebroken halleluja meer. Dan mag het volmaakt zijn, volkomen. Heere, geeft u een verlangen in het hart van uw kinderen om daar naar uit te zien. Maar ook degene die u niet kennen, wilt u ze bij u brengen. Mag het een woord van bekering zijn en van aansporing om u te zoeken. Maar ook tot bemoediging en vertroosting van uw kinderen. We mogen uw naam dank zeggen dat u wilde uithelpen. In het lezen, in het luisteren. Wilt u met ons zijn in het verdere van deze dag. Brengt u ons straks ook weer opnieuw hier bijeen. Op de plaats van het gebed. Als dominee Zipro in ons midden mag voorgaan. wilt u hem bedienen van, van omhoog. Vanuit het heiligdom schenkt u hem de leiding van uw heilige geest. Mogen we deze dag doorbrengen tot uw eer. Vergeef al het zondige en hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 71 en daarvan het laatste vers. Mijn lippen zullen juichend roemen, in psalmen u gewijd dat gij mijn helper zijt. Mijn tong zal u mijn helper noemen, uw gunst de God getrouwen de ganse dag ontvouwen. Psalm 71 en daarvan het 17e vers. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.